Ik ben hier een tijd mee bezig geweest. En ik ben altijd heel erg bezig ook met de wereldsituatie. De brandhaarden die daar zijn wereldwijd. En we weten de brandhaarden, nou, Oekraïne, helder, Rusland, helder. Maar er is ook nog een andere brandhaard die misschien niet zozeer bekend is, misschien wel, maar in het journaal en dergelijke wordt daar niet heel erg veel aandacht aan gegeven. Maar dat is tussen Iran en Israël. En Iran is, dat zijn gezworen vijanden. Ondanks dat hun landen niet tegen elkaar grenzen en er geen territoriaal dispuut is. Iran aanvaardt gewoonweg niet het bestaan van Israël. En op het moment dat we Israël in de picture hebben, Israël, God is nog niet klaar met Israël. Amen. Sommige mensen ervaren, ja, dat is al lang. Nee, God is nog niet. Wij ervaren, God is absoluut nog niet klaar met Israël. En zo gauw Israël ook in de picture is, dan is het belangrijk dat we dat goed in de gaten houden. Wat gebeurt daar dan? En Israël heeft volgens Iran, Palestina, illegaal bezet. Israël wordt ook wel de kleine Satan genoemd. En de gemoederen raken eigenlijk steeds meer verhit. Over en weer zijn er bedreigingen. En Iran geeft aan met grote headlines in de krant, de Tehran Times. Just one wrong move. Maar één verkeerde beweging. En daar is ook een kaart geprojecteerd van Israël, waarop wordt getoond de doelen verspreid over heel Israël. Met de mededeling dat Iran Israël kan raken op elk moment en op elke plaats. Er is maar één verkeerde beweging nodig. Dus als een brandhaard. En als antwoord heeft de regering van Israël besloten om op 29 mei, dat is volgende week een zondag, de grootschalige militaire oefening te houden in de gehele geschiedenis van Israël. En dat wordt ook genoemd de Chariots of Fire. U kunt het gewoon googlen, u kunt het nazoeken en dan zult u lezen wat daar dan volgende week gaat beginnen. Met als doel de paraatheid van het leger. 2. Het verbeteren van de gevechtskwaliteiten van de legereenheden. En 3. Het klaarmaken voor een langdurige oorlog die gevochten moet worden op meerdere fronten aan hun grenzen. Dat is eventjes de feiten op een rijtje. Brandhaarden. We weten allemaal, Matteüs 24, deze dingen staan te gebeuren. Maakt het ons angstig? Nee. Moet in paniek raken? Nee. En de reden waarom ik het eventjes ook zo vertel, is het volgende. Dat heeft ook te maken met Irans overtuiging. Ze hebben een bepaalde overtuiging. Vanuit hun geloof hebben zij een overtuiging. Dat menen ze oprecht. Dat is voor hun zo. Dat is ook gebaseerd op de Koran, op hun heilige boek. En ook de islam kent een eschatologie. Wat betekent dat eschatologie? Dat is de eindtijdleer. Ook wij hebben een eindtijdleer. Wij verwachten de terugkomst, de wederkomst van Jezus. En we weten, dan, daarna gaat er een duizendjarig vrederijk zijn waarin Satan is gebonden. Maar ook de islam heeft een eschatologie. Ook zij hebben een eindtijdleer. En het bijzondere is, de moslims geloven ook in de terugkomst van Jezus. Er zijn stromingen binnen islam die ook geloven dat Jezus terug gaat keren. Niet als de zoon van God. Nee, als die profeet. Alleen niet als die zoon van God, maar als een profeet, een plaatsvervanger van de Mahdi. Ze geloven dat de Mahdi, de 12e imam, en volgens een hadith, een mondeling overlevering, is de Mahdi een nakomeling van Mohammed, die rechtvaardigheid zal brengen waar onrechtvaardigheid heeft geregeerd. En samen met Isa, samen met Jezus, een, tussen haakjes, islamitisch vrederijk op aarde zal stichten. Bijzonder dat zelfs in de islam de wederkomst van Jezus wordt verwacht. Alleen de weg ernaartoe, en dan komt het, en dat is juist het gevaarlijke waar we mee te maken hebben, is volgens Iran een religieus, politiek, apocalyptische weg. Vol vijandschap, vol geweld en vol vernietiging. En dat is juist dus nu het punt met Iran. Zij maken zich klaar voor iets wat nog moet gaan gebeuren. Daarom wordt men zo zenuwachtig om dat nucleaire programma van Iran. Wetende wat de onderliggende stroming is van een eschatologische wereldbeeld. Waarom zeg ik dit? Wat is nou waarheid? Waarom kunnen wij nou terugvallen als zijnde de waarheid? Want zij zijn ook overtuigd van hun waarheid. Zij zijn ook overtuigd van de heilige boeken. De Hindoes hebben ook hun heilige boeken. Al de wereldreligies hebben allemaal hun eigen heilige boeken. Maar wat is nou waarheid? Heeft u zich dat afgevraagd? Hebben wij nou echt wel de waarheid te pakken? Het zou toch verschrikkelijk zijn dat je aan het eind van je leven erachter moet komen dat je eigenlijk je hele leven hebt gebouwd op een leugen? Dat zou verschrikkelijk zijn. Daar moet je niet aan denken. En zo gauw wij met elkaar en elke mens, wij hebben houvast nodig. Wij moeten iets hebben in ons leven waarop we kunnen terugvallen. Wat is onze steun? En wat is onze toeverlaat? Denk aan de trapeze. Een trapezeartiest. Ziet u dat voor zich? Hoe ze slingeren. En dan op een gegeven moment wordt er losgelaten. En dan wordt het opgevangen. En zo slingeren ze door. Geweldig, prachtig, mooi. Een applausje waard. Maar stel je voor dat het fout gaat. Stel je voor dat je toch misgrijpt. Stel je voor dat je toch valt. Wat ben je dan blij met een vangnet? Een bergbeklimmer die een klimharnas aan heeft. Zie je ze klauteren zo naar boven en ze worden gezekerd, ze zijn geborgd. Maar stel je voor dat je toch misgrijpt. Stel je voor dat er toch een rots loslaat en je valt en je voelt je hart in de keel, want je laat los en ineens hang je aan een touw. Wat ben je blij dat je dan gezekerd bent. Wat is onze houvast? Dat je bijna verdrinkt. En je ligt in het water. En je hapt naar adem. Wat geweldig als er ineens een reddingsboei jou wordt toegeworpen. En dat je die kan vastpakken. Waardoor je weet, oh, ik ben gered. Wij allemaal kunnen soms in een vrije val terechtkomen. En wat blijft er dan over? Wat is onze houvast? Wat is dan onze zekerheid. En Feyenoord doet het gelukkig een beetje goed. Heeft lang geduurd. We zijn er heel blij mee. Maar ik kende iemand uit mijn jongere jaren. En die was zo'n enorme Feyenoord fan. En dat was zijn steun en zijn toeverlaat. En als nou op een zondag, op wat verdachten ook, ze gewonnen hadden. Oh, geweldig. Maar als dan Feyenoord verloren had, dan was hij letterlijk ziek. Hij was gewoon ziek. Hij kon niet meer functioneren. Echt, hij kon niet meer functioneren. Dat is echt waar. Als je kiespijn hebt, een aantal weken terug had ik vreselijke kiespijn. Naar wie ga je dan toe? Je gaat toe naar de persoon die jou kan helpen. Ik ga met mijn kiespijn niet naar de loodgieter. Waarom? Die loodgieter heeft geen autoriteit op het gebied waar ik hem voor nodig heb. Ik ga dan naar de tandarts. Kijkt u ook wel de reviews na, voordat u iets koopt, voordat u naar een dokter gaat, als je naar een chirurg gaat. Er zijn allemaal reviews. Kijkt u die na? Ik wel. Ik wil weten naar wie ik toe ga. Ik wil wel weten dat als ik daar naartoe ga, dat die goede reviews heeft. Want ik wil niet dat ik uiteindelijk erachter kom dat ik met een beun te maken heb. Een beunhaas. Waarom niet? Het is belangrijk dat we weten van oké, lieve mensen, naar wie gaan wij toe? Het moet iemand zijn met autoriteit. Als je dak kapot is, dan ga je naar de loodgieter. Als je hemelwaterafvoer het niet meer doet, dan ga je naar de loodgieter. Dan ga je niet naar de tandarts. Want de tandarts zegt van, nou, daar heb ik helemaal geen verstand van. Naar wie gaan wij toe als onze ziel kapot is? We moeten dan niet naar de beunhaas. Nee, we moeten naar God zelf. Dus we moeten gaan naar degene die autoriteit heeft op dat gebied. En wat is nou het hoogste orgaan, wat is nou de hoogste autoriteit in ons leven? Dat is God. Maar waarop baseren wij dat? Waarop baseer je je geloof? Wie zegt dat zijn woord waarheid is? Wie zegt dat dan? Bent u daarvan overtuigd? Bent u daarvan overtuigd? Kunt u nog Billy Graham herinneren? Die grote massacampagnes. Wat waren zijn standaard woorden elke keer? The Bible says. The Bible says. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt. Dat is de autoriteit. Maar waarom? Waarom is dan de Bijbel waar? Wat maakt de Bijbel waar? Waarom gelooft hij wat de Bijbel zegt? Kijk, de wereld die kijkt naar dat boek. Ja, dat is een sprookjesboek. Dat zijn fabeltjes. Dat zijn allemaal verhaaltjes. Ach kom, dan ga je toch niet meer. Dan ga je toch niet meer geloven. Dit is toch niet meer van deze... Hoort je ze te zeggen? Dit is toch niet meer van deze tijd? Dit slaat toch helemaal nergens op? Het wordt toch tijd dat de baas zijn eigen buik? Wat? Ze zien dit niet als een autoriteit. Ze zien dit niet als de waarheid. En wij zeggen hier in ons midden... De Bijbel bevat niet waarheid... Dit is het. Dit is het. Zullen we het met elkaar zeggen? Dit is het. Dit is waar. Dit is waar. Oké. Er zijn een aantal studenten in ons midden. En misschien heeft u die gesprekken ook wel gehad. En misschien heeft u dan wel zo'n confronterend gesprek gehad. Ja, maar lieve mensen, die Bijbel, jij gelooft toch in die Bijbel? Joh, dat is toch allemaal ouderwets? En wat zeg je dan? Wat zeg je nou als je zo'n gesprek hebt met iemand over de Bijbel? Ja, nou ja, maar ik geloof dat gewoon. Ik geloof gewoon wat er in de Bijbel staat. Ja, ik geloof dat gewoon. Zo ben ik ook opgevoed. Als dit het antwoord is, dekt dat niet de lading. Dat schiet ze helemaal aan flarden. Als je dit tegen een professor zegt in de collegezaal. Ja, ik geloof dat gewoon. Of... Het werkt voor mij. Het geloof werkt voor mij. De Bijbel werkt voor mij. Dan zei ze, ja, maar de Koran werkt ook voor mensen. En bij de Hindoes, dan werkt het daar ook. Dus met andere woorden, dat is niet voldoende voor ons... wat wij kunnen vertellen aan de mensen. Daarom wil ik met u 5 redenen noemen... waarom wij strakjes in elk gesprek kunnen aangeven... waarom... de Bijbel waar is. Luister goed. De Bijbel is een betrouwbare verzameling van historische geschriften, geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van ooggetuigen. Ze geven een verslag van bovennatuurlijke gebeurtenissen, waarvan een aantal verwijzen naar de vervulling van specifieke profetieën, waarbij ze claimen dat hun schrijven door God geïnspireerd is, en dat maakt de Bijbel, het onfeilbare woord van God. Nog een keer. We gaan het zelfs beter doen. We gaan deze 5 punten gaan we eens even uitwerken met elkaar. Wat vindt u daarvan? Waardoor u strakjes, als u in gesprekken bent, kunt u gewoon zeggen, dat was een leerling op school en die had dit zo met... Het was een biologieles, geloof ik. Nou, en u weet, allerlei onzin wat er dan ook verkondigd wordt tijdens de biologieles. En zo'n leerkracht, die gaat dan over zich. En dat meisje begon, ja, maar de Bijbel zegt wel iets anders. En die man, die begon al helemaal te kwijlen van, oh, dat wordt leuk. Maar zij zei, maar meneer, de Bijbel is een betrouwbare verzameling van historische geschriften. Geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen. Ze beschrijven bovennatuurlijke gebeurtenissen. Waarvan sommigen verwijzen naar specifieke profetieën. Waarbij ze claimen dat hun schrijven door God is geïnspireerd. En dat maakt de Bijbel het onfeilbare woord van God. Dat zei ze in de klas. En die leraar. Ik zei, ik kom er nog een keertje op terug. Als wij dit weten. Als we dit weten. En lieve mensen, ik sta hier niet om de Bijbel te bewijzen. En ik sta hier ook niet om de Bijbel te verdedigen. Wij hoeven de Bijbel niet te verdedigen. Charles Spurgeon zei een keertje, een leeuw hoef je niet te verdedigen. Een leeuw hoef je niet te verdedigen, die verdedigt zichzelf. De Bijbel die verdedigt zich heus wel zelf. Maar het is meer dat jij en ik, wij ook als levend woordgemeente, gewoon zeggen, jongen, dit is het woord, dit is waar wij voor kiezen, dit is waarvoor wij staan, dit is waarvoor wij gaan, dit is de Bijbel, dit is het woord van God. En laten we beginnen met te zeggen, wat staat er dan in Gods woord? En ik wil met u lezen 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 16. En er staat, prachtig mooi, en ik lees uit de Bijbel in de gewone taal. Ik en de andere apostelen hebben jullie verteld wat er zal gebeuren. Onze Heere Jezus Christus zal met hemelse macht op aarde komen. Amen. Geloven we dat? Jezus gaat nog komen. Amen. Dit is wat zijn woord zegt. Vervolgens. Dat is beslist geen sprookje. We hebben het niet zelf verzonnen. Want wij hebben de hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. Hey, we hebben hier met ooggetuigen te maken. Dat was toen we met hem op de Heilige Berg waren. Hij kreeg toen alle eer en macht van God de Vader, die zelf machtig is en alle eer verdient. Wij hoorden daar de stem van God. Hij zei vanuit de hemel over Jezus, jij alleen bent mijn zoon, mijn liefde voor jou is groot. Vers 19. We weten dat de profeten de waarheid gesproken hebben. En door wat er op de berg gebeurd is, weten we dat helemaal zeker. De woorden van de profeten helpen om de waarheid over Jezus te begrijpen. Luister, luister daarom altijd naar wat er in hun boeken staat. En eens zal de waarheid voor jullie helemaal duidelijk worden. Dat zal gebeuren op de dag dat Jezus zelf komt en jullie hem zien. En bedenk, niemand kan de boeken uitleggen. Niemand kan de heilige boeken uitleggen. Zonder hulp van God. Want de woorden die daarin staan, komen van God. De profeten hebben hun woorden niet zelf bedacht. De Heilige Geest liet hen spreken namens God zelf. Deze Bijbelteksten wil ik gebruiken om verder dit uit te werken met u en met mij. En laten we dus beginnen met die eerste reden. De Bijbel is een betrouwbare verzameling van historische geschriften. Zullen we dat eventjes met elkaar zeggen met een duimpje van dat is nummertje 1. Nummertje 1, met elkaar. De Bijbel is een betrouwbare verzameling van historische geschriften. Laat dat de statement zijn waarmee je begint. Want het is een verzameling. De Bijbel is niet één boek geschreven door één persoon die één openbaring heeft gekregen. Nee, we praten hier over een verzameling. Een verzameling van boeken. En de Bijbel is geschreven op 3 verschillende continenten. Azië, Afrika en Europa. De Bijbel is geschreven in 3 verschillende talen. Wie weet dat? Dat is Grieks. Dat is Hebreeuws en dat is een klein beetje Aramees. De Bijbel is geschreven door meer dan 40 auteurs. 40 auteurs zijn bezig geweest met de Bijbel, het schrijven van de Bijbel. En deze 40 auteurs, die kwamen uit alle lagen van de samenleving. Koningen, boeren, vissers, een tentenmaker, dakloze profeten, een dokter, een professioneel schrijver, beroepsmuzikanten. Noem het maar op. Allerlei lagen uit de samenleving kwamen de auteurs. En alles bij elkaar praten we over hoeveel boeken? Over 66 boeken. 66 boeken. En daar gaan honderden uiteenlopende onderwerpen worden hierin beschreven. En het allemaal over een tijdsbestek van hoeveel jaar? 1500 jaar. Dus een tijdsbestek van 1500 jaar is de Bijbel geschreven. 66 boeken, ruim 40 auteurs, 3 continenten, 3 verschillende talen. En je ziet de hele rode draad door de Bijbel van begin tot het eind. Onvoorstelbaar, wat ik hier in mijn handen hou, is een wonder. Dit kan naar de mens gesproken niet. En dat is solid. Dat is vastigheid. Dat is zo goed om te weten dat we praten over betrouwbare verzameling van historische geschriften. Amen? Dat we dit goed vasthouden. Nummertje 2. De Bijbel is geschreven door ooggetuigen en tijdens het leven van andere ooggetuigen. 2 Petrus 1 vers 16. De HSV, herziene Statenvertaling, zegt: want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ooggetuigen. Nog niet zo lang geleden was ik ooggetuige van iets, van schade die was aangebracht aan een auto. En ik was daar ooggetuige van. Ik heb een verklaring ondertekend, dat heb ik opgestuurd. En uiteindelijk heeft ook de verzekeraar dat gehonoreerd. Waarom? Ik was een ooggetuige. Als jij iets hebt gezien, dat is zo krachtig. Voor de wet is dat enorm krachtig. Voor een rechtszaak is dat enorm krachtig. Je bent een ooggetuige. We praten hier over mensen die het zelf hebben gezien. En ze hebben dat opgeschreven. In een tijd waarin ook andere ooggetuigen leefden. Dit is zo onvoorstelbaar belangrijk. Mijn dochters, een paar van mijn dochters, die gingen naar school en die gingen op een fietsje. En het was een dijkje waar ze dan op moesten fietsen. En ik als papa, ik zei: ik wil dat jullie zo'n hesje aandoen. Zo'n fluoriserend hesje. Man, wat een toestanden. Voelt je hem? Als vader, ik wil ze beschermen. Ze wilde eigenlijk niet. Maar goed, oké, uiteindelijk zei ze: papa, dat is goed. En ze deden, hun hesje aan. En ik was blij. Dank u wel, Heer, u beschermt ze. En ik ging naar de keuken en ik kon de dijk verder zien. En ik zag ze fietsen en ik zag ze ineens stoppen op de dijk. Ze stapte af. En ze deden hun hesjes uit. Ik zeg: Leni, kom kijken, kijk naar joh. En we stonden voor het raam. En zij heel op een gemakje, hesje uit. Gewoon ergens diep in hun rugzakje stoppen. Ze stapte op mijn fiets en ze fietste weer door. Ik was boos. Ik denk: wat? Ik zal ze. Ze kwamen thuis. Hallo. Ik zeg: waarom? Lang verhaal. Ik zeg: maar jongens, ik heb het gezien. Ik zag het. Ik ben een ooggetuige. Je kan me van alles vertellen, maar ik heb het gezien. Ik heb het gezien. En dat is waar we mee te maken hebben. Wij praten hier over een Petrus die dit heeft geschreven en hij is getuige geweest. Zelf getuige geweest wat Jezus heeft gedaan toen hij hier op aarde wandelde. Geweldig. Dat is zo mooi, dat is zo krachtig. En Johannes 1 vers 1. Gods Zoon is naar de wereld gekomen. Hij was eerst bij de Vader, maar kwam toen naar ons toe. Wij hebben hem gezien en willen over hem vertellen. We willen jullie vertellen over het eeuwig leven dat hij geeft. Wij hebben hem vanaf het begin meegemaakt. Wij hebben hem zelf horen spreken. We hebben hem met onze eigen ogen gezien. En we hebben hem met onze eigen handen aangeraakt. 1 Korinthe 15. Ik ga dat een beetje overslaan. Nadat, vers 5, nadat Jezus Christus uit de dood was opgestaan, heeft Petrus hem gezien. Daarna hebben het 12 leerlingen hem allemaal gezien. En later hebben meer dan 500 christenen tegelijk hem gezien. Een paar van hen zijn intussen gestorven, maar de meeste leven nog. Waarom is dit belangrijk? Zij hebben alles opgeschreven. de ooggetuigen hebben alles opgeschreven, hebben gezien wat Jezus allemaal heeft gedaan. Ze hebben dat opgetekend, ze hebben dat opgeschreven. Maar er waren ook nog andere ooggetuigen die daar ook getuigen van waren geweest. En wat gebeurt op het moment dat jij iets schrijft waarvan je ooggetuige bent, en er zijn anderen die daar ook bij zijn geweest, die kunnen checken of datgene wat jij hebt geschreven wel werkelijk conform is de waarheid. Dus dat maakt het nog extra krachtiger. Snapt u wat ik bedoel? Want ze hebben het ook gezien. En ze hebben het niet weerlegd wat daar werd geschreven. Zeg, nee, dat klopt. Waarom klopt het? Wij hebben het ook gezien. Met andere woorden, de Bijbel is een betrouwbare verzameling van historische geschriften, geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen. Lieve mensen, dit is solid. Dit is krachtig. Dit is machtig. Dit is geweldig. Dit geeft ons zekerheid om op terug te vallen. Waardoor we zeggen, ja, inderdaad, de Bijbel is waar. Maar dat is nog niet alles. Want het geeft een verslag, en dat is nummertje 3, van bovennatuurlijke gebeurtenissen. Dit is niet een sprookjesboek. Dit zijn niet allemaal leuke verhaaltjes. Maar zij zijn getuigen geweest van bovennatuurlijke wonderen die daar zijn gebeurd. 3,5 jaar zijn ze opgetrokken met Jezus. Ze hebben gezien. Wat denk je wat er dan door je heen gaat als je ziet hoe Jezus een huis binnengaat. En er ligt een meisje dood op bed. En Jezus die wekt dat meisje op uit de dood. Stel je voor dat je dat meemaakt. Stel je voor dat je dat ziet. Wat doet dat in jouw binnenste? Dat verandert je volkomen. Daar willen ze de hele wereld deelgenoot van maken. Dat hebben ze opgeschreven. Dat waren ooggetuigen. Wat denk je? Van het moment van Lazarus. Dat hij daar al in een graf lag. Al die mensen die erbij waren. Die dat allemaal hebben gezien. Die dat hebben meegemaakt. Rol die steen weg. Heer, maar dat kan toch niet. Ze hebben het allemaal gezien. Ze hebben het meegemaakt. Dat Jezus daar staat. Lazarus! Kom eruit! En dat ze ineens gestommel hoorden. En ineens kwam daar Lazarus helemaal omwonden nog met zijn grafdoeken. Onvoorstelbaar, wat is dat toch geweldig. Stel je voor dat je deelgenoot was. Dat hij 5 broden, 2 visjes neemt. Daar waren ze getuigen van. Dat zijn geen sprookjes, lieve mensen. Dat is echt gebeurd. Hij heeft zijn grootheid en zijn heerlijkheid ermee getoond. Dit is waarheid. En wij weten, waarheid maakt vrij. Boven natuurlijke gebeurtenissen. Wat denken we aan het Oude Testament? Dat Jezus, of dat Mozes daar staat met zijn staf. Die boven het water houdt. Onvoorstelbaar dat daar ineens de Rietzee zich splijt. Stel je voor dat je daarbij bent geweest. Dat je dat hebt gezien. Dat je dat hebt meegemaakt. Stel je voor. Dan ga je toch helemaal uit je dak. Dan zeg je, ja, onze God leeft. Onze God is niet dood. Hij is daar altijd. En natuurlijk zijn er brandhaarden. En we leven in een eindtijd. Maar we weten ook, maar Jezus gaat terugkomen. Jezus gaat terugkomen. En wij hebben namelijk het woord. En dat woord dat zet ons vrij. Het geeft ons vrijheid. Het geeft ons blijheid. Want Jezus leeft. Halleluja. U bent stil vandaag. Eentje die begrijpt. Goed zo. Snapt u de intentie? Snapt u waar ik het over heb? Als wij dit gaan pakken, dan komt er zoveel zekerheid in je leven. Dat je altijd terug kan vallen op dat woord. Dat je kan zeggen, maar het woord zegt. En het is geen sprookje. Het werkt, het leeft, het doet iets. Waarom? Het is een betrouwbare verzameling van historische geschriften. Ooggetuigen hebben het opgeschreven. Tijdens het leven van andere ooggetuigen. Bovennatuurlijke gebeurtenissen werden beschreven. En wat ook heel belangrijk is, lieve mensen. Daar is een verwijzing. Daar is een verwijzing. Naar de vervulling van specifieke profetieën. Jezus zou gaan komen. De hele Oude Testament. Alles werd daarop gericht. Jesaja 53. Wow, wat een prachtig mooi boek. We hebben nu geen tijd om dat door te lezen. Psalm 22. Jezus hing aan het kruis. Wat riep hij aan het kruis? Eli. Eli. Lama. Nog een keer. Eli. Eli. Welke psalm was dat? Psalm 22. Hij hing aan het kruis en hij citeerde een psalm. En dat was toen in die tijd helemaal geen psalm 22, dat hebben we later pas toegevoegd. Maar hij citeerde een psalm. Welk Bijbelboek las hij voor in de tempel toen hij de rollen kreeg? Jesaja. Jesaja hoofdstuk 63. Lieve mensen, Jezus is de vervulling. Het gaat om Jezus en zijn koninkrijk. En zijn koninkrijk breekt baan. Oh, halleluja. Daar is een hoop van de toekomst. Daar is een toekomst, lieve mensen, wat zo mooi, zo prachtig, zo geweldig gaat zijn. En nu zitten we als het ware in die barensweeën. Er gaat van alles nog gebeuren. Heel de wereld. Och, jongens, alles in turmoil. Maar één ding weten wij. Wij mogen altijd terugvallen op dat woord. En het woord is waar. En die waarheid maakt mij vrij. Oh, dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Toch? Dat helpt. Dat helpt mij enorm. Want ik wil niet in sprookjes geloven. Ik wil niet mijn levensladder zetten tegen het verkeerde gebouw. Stel je voor, lieve mensen, dat je aan het klimmen bent. Op die ladder. Op die levensladder. Om uiteindelijk helemaal bovenin aan te komen. En je kijkt om je heen om te ontdekken dat je de ladder tegen het verkeerde gebouw aan hebt gezet. Afschuwelijk. Dat wil je niet meemaken. En als laatste, als vijfde, ze claimen. Ze claimen dat hun schrijven door God is geïnspireerd. 2 Petrus 1, vers 21 en 22. En bedenk, niemand kan de heilige boeken uitleggen zonder hulp van God. Want de woorden die daarin staan, komen van God. De profeten hebben woorden niet zelf bedacht. De Heilige Geest liet hen spreken namens God zelf. Nog een keer, met elkaar. 1. De Bijbel is een betrouwbare verzameling van historische boeken. Van historische geschriften. 2. Het is geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen. 3. Wat was 3? Ze geven verslag van bovennatuurlijke gebeurtenissen. 4, waarvan sommige de vervulling zijn van specifieke profetieën. En 5, waarbij ze claimen dat hun schrijver door God is geïnspireerd. Niet door mensen, maar door God. En dat maakt de Bijbel tot het onfeilbare woord van God. En als u dit uit uw hoofd gaat leren. En we kunnen straks gewoon, u kan YouTube, kunt u het allemaal nog een keer terugkijken en opschrijven en noteren. En ik daag u uit, leer het uit je hoofd. Het is niet van mezelf, ik heb dat ook met alle onderzoeken, ben hier tegengekomen en ik denk, wow, dit helpt ook mij. Dat in mijn vertellen over de Heer Jezus, dat ik terug kan vallen op een prachtige, mooie volzin, gebaseerd op 1 Petrus 1. En dat ik kan zeggen, de Bijbel is. En dat helpt. En dat geeft je zekerheid. En ook voor jezelf, voor je gemoedstoestand, voor je geloofsovertuiging. Zeg, ja, maar Heer, dank u wel voor het woord. Voor het woord. De woord, uw woord is waarheid. Amen. En heel de schrift. 2 Timotheüs 2, vers 26. Elke schrifttekst. Elke, niet sommige, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. En kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is, voor elk goed doel volledig is toegerust. 2 Timotheüs hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 17. Conclusie. Hiermee ga ik eindigen. De Bijbel is waar. Omdat hij van God komt. Psalm 19. De Bijbel is de gebruiksaanwijzing hoe te leven en ervan te genieten. Omdat de Bijbel Gods woord is, moet het onze hoogste autoriteit op alle terreinen zijn. God en zijn woord zijn één. Johannes 1 vers 1. God verandert niet. En zijn woord verandert ook niet. De schrift als God geschreven woord is perfect. Gods woord geeft oplossingen voor alle problemen in het leven. Het geeft geestelijke kracht. Het maakt van ons discipelen van Jezus. En het maakt ons vrij als we het verstaan. Het brengt geloof voort. Het verandert ons denken en zorgt voor een verandering in ons leven. Gods woord geeft ons belofte voor alles wat we nodig hebben. God spreekt door zijn woord tot ons. En hij werkt in onze harten en onze gedachten door zijn woord. Halleluja. Halleluja, laten we de Heer een klap overgeven. Heer, dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Dank u wel, Jezus. Helpt dit? Het is even weer anders dan anders. Maar het is voedsel. Af en toe hebben we even een biefstuk nodig. Amen? We moeten even opkouwen. We moeten even tot ons nemen. Maar een biefstuk is beter dan wat melk. Ik weet niet hoe u het ontvangen heeft. Ik probeer te... Helpt dit? Wie heeft hier wat aan gehad? Oké, volgende vraag. Wie mag ik uitdagen om dit uit het hoofd te leren? Dit echt gaat helpen. Zeker ook studenten op school. Dat je, als je dit kan zeggen, dan staan ze echt even van... Oh, wow, 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 wow. We hebben nou met iemand te maken die serieus is. Die niet zomaar eventjes, ja, maar ik ervaar het en ik voel het. Want dat is de allergrootste. Dat is ook natuurlijk geweldig. Want uiteindelijk heb ik het ervaren. Uiteindelijk, dat woord heeft mij veranderd. Maar dan kan ik die allemaal zomaar zeggen. Want ik moet substantie wel kunnen bieden. Maar daarboven alles kan ik wel zeggen, ja, maar ik weet het werkt. Ik weet het werkt. Daar is iets in mijn binnenste gebeurd. Ik heb zijn zegen zien komen in mijn leven, in mijn werken, in mijn functioneren. Ik weet, hij leeft. Oh, halleluja, zullen we een klap op hem geven. Oh, dankjewel Jezus, hij leeft. Halleluja Jezus. Jullie mogen komen. Halleluja Vader, hij leeft, hij leeft. Ik ben niet bang voor morgen. Want hij leeft, hij leeft. Ook lieve mensen thuis, ik hoop dat u ook genoten heeft. Ik hoop dat u er wat van opgestoken heeft en dat u het allemaal op heeft kunnen schrijven. Straks gaat deze video ook online en dan kan je het allemaal nog eens een keertje nalezen en nakijken. En bovenal ook gewoon tot je nemen, uit je hoofd leren en doe daar je winst mee met deze lekkere, sappige biefstuk. Ja. Ik zegen jullie thuis. We gaan hier nog wat zingen met elkaar. Ik zegen jullie. Heb een geweldige, krachtige week. Heer, dank u wel voor alle lieve mensen die thuis nu zo aan het kijken zijn. Dank u wel dat uw hand ook op hun is. Heer, dat ik ze mag zegenen met alle liefde, met uw trouw en uw genade. Dank u wel dat u zo ontzettend veel van hun houdt. En Heer, ik bid ook dat het woord het fundament mag zijn van hun geloof. Heer, dank u wel. Dat ik ze mag zegenen in de machtige en wonderbare naam van Jezus.